heel veel bekende gezichten natuurlijk. Ik heb u niet allemaal een handje kunnen geven of een zoen, dat doe ik ook soms wel eens. Hè. Maar bij deze dan heel hartelijk welkom vanmorgen en vanmiddag. In plaats van vier sprekers en vier gedeelten zijn er drie. Andries heeft zich afgemeld, die is ziek, die heeft buikgriep en kon vandaag niet komen. Andries, ja. Andries zou spreken over in Christus in de praktijk, dat thema. Ik heb een beetje het idee dat mogelijkerwijs dat toch wel een beetje ook tot uitdrukking komt in de andere drie, bij de andere drie onderwerpen. Maar minder specifiek dan, zoals Andries dat had willen doen. Omdat er wat tijd daardoor vrijgekomen is, gaan we ongeveer, en ik hoop dat u dat allemaal trekt, gaan we ongeveer een uur per spreker en per thema behandelen met elkaar. Dus ik begin nu om 10:30, ongeveer iets van 10:30. Dan stop ik om 11:30, ongeveer. En als ik eerder klaar ben, eerder. We zien het wel. Dan zal Hans van der Klei komen om 11:45 tot ongeveer 12:45. Om 13:00 verwachten we dat er eten is. Dat is waarschijnlijk wel geregeld. Dan na het eten, ik weet niet precies hoe laat Date zal beginnen. Date, weet jij het? Om 14:00. Om 14:00 gaan we dan het derde gedeelte doen, Date. En dat sluiten we dan om ongeveer 15:00 af. En daarna is er vast nog wel wat thee of wat anders. En zo rond tussen 15:30 en 16:00 dan is deze dag weer ten einde. Het is een fijn moment. Ik geloof dat het best aardig weer wordt. Dus het is een combinatie van studie, van elkaar ontmoeten. Heel typisch eigenlijk. Ik sprak de eerste twee zusters die ik sprak. En dan zeg ik, fijn dat je er bent. En alle twee zeiden ze, ja, maar het is toch een feestje. Nou, dat vind ik zo fijn om te horen. Het is toch een feestje. Nou, ik denk inderdaad dat het geestelijk gesproken... We zijn leden, gezinsleden van God. En dat we met elkaar op die manier zo'n dag mogen beleven en benaderen met elkaar. Als u het goed vindt, dan gaan we beginnen met gebed. En dat doen we nu. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is fijn om hier bij elkaar te mogen zijn. Het is fijn om... elkaar te ontmoeten als broeders en zusters in de Heer. En het is ook goed om bij elkaar te zijn en na te denken over uw woord. En deze dag zullen we het nadenken met elkaar over wat het betekent. De uitspraak in Christus. En dat we bidden u, Vader, om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat u het ons duidelijk mag maken dat we met elkaar... mogen beseffen welke geweldige schat u ons gegeven heeft in Christus. Wat dat voor de praktijk en voor onze toekomst en voor de vrede in ons leven allemaal mag betekenen. Dank u wel, Vader, dat u daarin ons zult leiden deze dag. Zodat we met elkaar opgebouwd worden in geloof. In liefde en in erkenning van u. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Kijk, de eerste dia is er al. Het thema wat ik voorbereid heb, dat daar staat tussen haakjes onder, in Christus in Adam, tussen haakjes eronder, vervanging of... inclusiviteit, nou is al een moeilijk woord. Inclusiviteit, inbegrepenheid zou je willen zeggen. We kennen allemaal de uitspraak, als je een reis boekt, is dat soms wel eens all inclusive. Dan krijg je er alles bij. Nou, wat betekent dat dan geestelijk gesproken? in Christus. Wat krijgen we er nou allemaal bij? Nu de Heer ons geroepen heeft, nu we hem hebben leren kennen. Wat krijgen we daar dan allemaal bij dat geloof? En beseffen we misschien wel genoeg wat het allemaal betekent? Nou, daar kunnen we over nadenken met elkaar. Ik stel u een vraag. En dat is, dat staat dan in het blauw, is het in overeenstemming met Gods woord dat men zegt dat Christus in onze plaats ging staan? We hebben een prachtig lied. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Nou, dat zingen we allemaal van harte mee. En de vraag is dat wat Gods woord zegt of is dat wat de mensen over Gods woord zeggen? Dat is misschien een schok voor u om te merken dat ik daar een vraagtekentje bij gezet heb. Maar misschien dat het toch aan het eind zou kunnen zijn dat het, met het blijven vragen stellen over Gods woord, dat we antwoorden krijgen vanuit Gods woord die we van tevoren misschien nooit gedacht hadden. En als dat gebeurt, dan is het echt een feestje. Wat ik voorstel, ik heb geen stencils gemaakt. U hoeft niet alles mee te schrijven wat mij betreft. U mag lekker luisteren. Ik heb aan Rob gevraagd of het op de website komt. En dat komt het. Dus deze PowerPoint-presentatie, als mede een stukje tekst wat ik voorbereid heb, dat is dan na te lezen binnenkort ook op de website. Dus als u nou lekker op uw gemak, ontspannen luistert en alleen voor uzelf een aantekening maakt wanneer je zegt van hé, dat is iets, dat wil ik meenemen naar huis. En dan zeg ik van, nou, schrijf dat dan op. En voor de rest kunt u alles dan nog een keer op de website nalezen. Is het ook na te luisteren, Rob, denk jij? Ook nog na te luisteren, nou. Als u zegt van hé, of als u iets zegt, denkt te horen van, nou, dat begrijp ik niet. Of daar wil ik toch eens een vraag over stellen. Nou, daar hebben we dan ook vandaag de tijd voor. Dan kan dat achteraf. En als het heel dringend is, dan gaat hij gewoon opstaan en zegt hij, Gijs, wat betekent het nou wat je zegt? Of wat zeg je nou eigenlijk helemaal? Nou, dat kan ook. En dan misschien dat er, ik doe het op de Bijbelkring, doen we het zo wel eens. En dat soms ontwikkelt zich dat in een heel fijn stukje gesprek met elkaar. Goed, is het een overeenstemming met Gods woord dat men zegt dat Christus in onze plaats ging staan? Nou, ik hoop dat we dan aan het eind een definitieve uitspraak over kunnen doen met elkaar. Een paar vragen. Nou, gewoon in een menselijke situatie. Iemand zit in de dodencel, in de gevangenis. En die zegt, ja, die man, ik heb toch wat met hem te doen. Ik wil in zijn plaats gaan staan. Laat die man maar vrij en laat mij maar in die dodencel afwachten tot de doodstraf voltrokken wordt, in plaats van over hem, over mij. Op zichzelf zou je theoretisch zeggen, moet dat mogelijk zijn? Er zijn wel wat haken en ogen aan, want als de man die daar in die dodencel zit echt schuldig is, Dan laat je een moordenaar vrij in plaats van iemand die een normale burger is en natuurlijk ook zijn problemen heeft en zijn negatieve dingen, maar geen moordenaar is. Dus daar zit al een heel moreel aspect aan. Dat is de keuze die Israël maakte misschien. Laat Barnabas vrij. Laat Barabbas vrij. Ja, dat is een keuze die, er zit een heel groot moreel aspect aan natuurlijk. Dus je kan je afvragen of dat, als het al kan, of het verstandig is om dat te doen. Maar het zou theoretisch kunnen. Maar, stel je voor dat het kan. Dat iemand de plaats van een moordenaar inneemt en die doodstraf voor die moordenaar wil ondergaan. Is het dan ook zo dat die ene iemand dat voor alle mensen zou kunnen doen die in de dodencel zitten? Nou, dat is eigenlijk niet mogelijk, want het is vervangen. Het is één op één en niet één op miljard, zo zal ik maar zeggen, of 1 op 100 miljoen. Ik weet niet hoeveel er in de dodencel zitten. Nou, zetten we deze vraag over naar ons geloofsleven. Dan kan je je afvragen, hoe kan het dan dat de Heer Jezus dat wel zou hebben gedaan? En niet alleen maar 1 op 1, maar voor allemaal. Nou, dat is, heeft u daar wel eens over nagedacht, over wat ik nu te bedden breng? Nee. Nou, ik heb daar vroeger al over nagedacht en ik vond het een groot probleem. Ik begreep het niet. Ik begreep niet, en dat had men mij geleerd. Ik begreep niet hoe het mogelijk was dat de Heer Jezus voor mij zou sterven en ik daardoor zou leven. Maar dan dat God als een, oneerbiedig gezegd misschien, maar als een konijn uit een hoge hoed, de Heer Jezus ineens weer doet opstaan. Als God mij straft voor mijn zonde, laten we daar eens even van uitgaan. Dan moet ik sterven. Als de Heer Jezus dat niet ongedaan zou maken, dan zou ik voor altijd dood zijn. Dan is er geen opstanding. Zo is het toch? Of ziet u het anders? Als ik gestraft word voor misdaden, voor mijn zonde, en daardoor de doodstraf verdiend heb, hè, Romeinen 1 vanaf vers 18 spreekt daar een beetje over, hè, dat de mens heel slecht zijn. En eigenlijk de doodstraf dus verdienen. Ja, nou, dan ben je dood. En nu is de Heer Jezus in mijn plaats gaan staan. En ik mag dan leven. Hij heeft mijn straf overgenomen. Hè? Zo eventjes menselijkerwijs gesproken hoor. Maar waarom zou die dan wel op mogen staan? Terwijl ik, als hij gestraft zou zijn, niet had op kunnen staan. Ja. Ik kan zelfs zeggen, omdat hij zonder zonde is en in onze plaats ging staan, zoals het lied zegt, dat hij dat voor alle mensen had kunnen doen. Dan hadden alle mensen geleefd, maar hij had in het graf gebleven. Als we zeggen, hij ging in onze plaats staan. Of heb je daar zo nooit over gedacht? Maar het klinkt logisch, hè, wat ik zeg. Of denkt u dat het niet waar is? Nou, als het niet waar is, dan hebben we gelijk die eerste vraag beantwoord. Kan Christus in onze plaats staan? Dus daar, dat is de vraag. Nou, kan Christus voor een ander de doodstraf overnemen en dan toch weer in heerlijkheid opstaan, zou ik niet rechtvaardig vinden. Waarom doet God dan al dat lijden hem laten overkomen enzovoort, terwijl hij dan dood blijft? Had God veel beter mij kunnen zeggen van, je zonden zijn vergeven, blijf jij maar leven. Dat rijmt nog ook. En dan had al die moeite en al dat lijden van onze Heer niet nodig geweest. Dus ergens zit er in die gedachtegang, in onze plaats gaan staan, dat hij ons als het ware vervangt. Daar zit iets onlogisch in. Het is niet helemaal eerlijk. Ik laat hem toch maar opstaan, want het is toch mijn zoon en hij heeft zonder zonde, hij heeft jullie zonde gedragen, maar ja. Nou, dan komt er een heel verhaal tevoorschijn waarvan je kan denken van, hoe is dat nou al zoals het zijn moet? Nou, laten we maar eens even bij het begin beginnen. Hoe is het gekomen dat mensen, dan kijk ik even om. Hoe is het gekomen dat mensen zondaars zijn? Nou, toen Adam zondigde, waren wij, de mensheid, hè, naam of titel Adam betekent mens, waren wij in hem. Nou, heel makkelijk gezegd, alle mensen komen uit hem voort. Ja? Dus als je uit iets komt, dan was je ervoor in iets. Hè? Als je de kamer uitkomt, was je ervoor in de kamer, anders kan je nooit de kamer uitkomen. Nou, dat is letterlijk. In een beeldspraak zeg je dan, wij waren in Adam omdat alle mensen nageslacht van Adam zijn. Is dit te begrijpen wat ik nu zeg? Is dat moeilijk, te moeilijk of is dat wel te begrijpen? Nou, je kan zeggen dat heel de mensheid was in Adam, omdat ze zijn nageslacht zijn. Zij komen uit hem voort. Ook Eva was in principe deel van Adam, want Eva werd gebouwd uit een gedeelte, uit een cel van Adam. Dus alle mensen komen uit hem voort. Ook Paulus zegt dat in Handelingen 17, dat God uit één alle mensen gemaakt heeft. Nou, nu komt misschien een probleempje. In Adam had God dus alles besloten wat in de mensen of tevoorschijn zou komen. We hebben wel eens problemen met, denk ik, met hoe zit het dan met mensen met een wat gele huid en spleetoogjes, hè? Zo noemen we dat, met mensen uit Azië. Hoe zit het dan met mensen die hebben een donkere huid, zwarte huid of donker? Mensen met een blanke huid. Er schijnen zelfs mensen geweest te zijn, of nog steeds, met een rode huid. Hè? Dat las ik vroeger altijd in de Indianenboeken en de cowboyverhalen. Dat waren roodhuiden. En wij waren bleekgezichten. Nou, allerlei verschillende soorten mensen. God heeft dat blijkbaar. En ook verschillende seksen, hè? Man, vrouw. God heeft dat blijkbaar al in Adam gelegd, voordat er iemand geboren was. Dus alles wat we zien aan mensen, dat was al in Adam besloten, had God al in Adam gelegd. Nee, dat heeft wel. Ja goed, ik heb helemaal geen verstand van erfelijkheidsleer, maar het vreemde is wel dat je soms dat schapen, een zwart schaap en een wit schaap dat nageslacht voorbrengt, dan zie je zwarte schaapjes als nageslacht en witte schaapjes en zwart-witte schaapjes. Het typische is dat zelfs uit een zwart schaapje als nageslacht daaruit voort weer een wit schaapje tevoorschijn kan komen. Dus in de natuur werkt dat dus blijkbaar ook zo. Hè? Uit die eerste, daar kan eigenlijk alles uit voortkomen, als het er maar eerst door God ingelegd is. Toen Adam zondigde, waren wij dus in hem. Bleek gezicht, rood huid, met spleetoogjes of enzovoort. We waren allemaal in hem. En wat gebeurde er toen? Ja, we hebben het altijd over een appel, hè? Dat was een appeltje. Nou, Adam werd ongehoorzaam. En die at van een vrucht waarvan God gezegd had, daarvan mag je niet eten. We weten het allemaal, zo is het, hè? Zo is het gegaan. En God had van tevoren tegen Adam gezegd, zo gauw je daarvan eet, zal je stervend zijn. Je gaat een stervensproces in, je zal niet altijd meer blijven leven. Je gaat een stervensproces in, totdat je uiteindelijk ook echt daadwerkelijk zal sterven. Dat is ook gebeurd. Duurde wel even bij Adam. Diverse honderden jaren. Ik weet niet precies hoe oud Adam geworden is. Weet iemand wat? 650 of zo? Of? Hoeveel? 900? Nou, dat weet ik niet hoor. Maar er was er één, Methuselem geloof ik, die werd dik in de 900. Die heeft net de eon niet gehaald. De kortste eon die we kennen is het duizendjarig rijk. Die heeft net de eon niet gehaald, maar goed. In ieder geval, ze werden nog heel oud. Maar uiteindelijk, dat stervensproces in Adam vond plaats en hij ging dood. Nou, ik heb net al verteld, wat er in Adam was, kwam er ook uit. Hè? Al die verschillende rassen, meisjes, jongens, blauwe ogen, bruine ogen, nou, sproeten. En, nou, ik weet niet allemaal. Alles wat erfelijk is, dat wordt door Adam doorgegeven aan de mensheid. In dit geval werd ook dat stervend zijn aan alle mensen doorgegeven. Blijkbaar was er iets in Adam gebeurd na dat eten, waardoor hij stervend werd. En ook dat stervend zijn werd aan heel zijn nageslacht doorgegeven. Dat is, nogmaals, ik ben niet goed in erfelijkheidsleer, maar kijk, ik heb wel eens een gebroken been gehad. Maar dat wordt niet aan mijn nageslacht doorgegeven, gelukkig maar. Dat heeft niets met erfelijkheid te maken, dat heeft met iets gewoon puur alleen voor jou te maken. Maar in je genen, als ouders genen hebben die een bepaalde potentiële ziekte kunnen veroorzaken, dan kan dat ook aan kinderen, aan nageslacht doorgegeven worden. Zo gebeurde het, Adam werd sterveling en heel zijn nageslacht werd ook sterveling. Hij werd stervend als gevolg van ongehoorzaamheid. We kunnen het zo zeggen, en dat is ook een beetje misschien moeilijk, maar Adam was de enige mens die die stervend werd omdat hij zondigde. Hij werd ongehoorzaam. Hè, dat was een krenking naar God toe. Hij geloofde die, of in ieder geval Eva geloofde die slang meer. En Adam volgde haar daarin dan God. Het was een krenking eigenlijk. Maar het was ook een zonde. Het was een overtreding en een zonde. En daarom werd Adam stervend, omdat God dat van tevoren ook gezegd had. Als Adam nou de dood doorgeeft aan alle mensen, dan zijn wij stervend zonder dat we dezelfde daad gedaan hebben die Adam gedaan heeft. We kunnen de Hof van Eden niet meer terugvinden. We kunnen die boom van kennis van goed en kwaad niet meer terugvinden. En ook de boom des levens die schijnt bewaakt te worden, die vinden we niet meer terug. Maar toch, we hoefden allemaal die dingen niet te doen die Adam deed om sterveling te worden. Maar we zijn wel stervend geworden. Omdat dat in Adam doorgegeven werd aan zijn nageslacht. Is dit duidelijk? Nou is het probleem zo dat als je stervend bent, dan is het onmogelijk om niet te zondigen. Dat is een Bijbels gegeven. Hè? De dood wordt door Adam doorgegeven aan alle mensen. In de goede vertaling staat er dan, hè, Romeinen 5, waarop allen zondigden. Dus het gevolg van het stervend zijn is voor alle mensen dat ze zondigen. Adam is de enige uitzondering. Adam zondigde en werd sterveling. Wij zijn geboren als stervelingen en kunnen daarom niet anders dan zondigen. Heeft u dit begrepen? Nou, dan hebben we gelijk hoe moet ik het zeggen? Het is wel erg eigenlijk wat ik gedaan heb. Ik heb een kerkleer omver geblazen. Want de kerkleer zegt dat Adam de zonde doorgeeft. Dat is de erfzonde, zeggen ze. Nee, wat geeft Adam door? Die geeft de dood door. Waarop alle zondigen? Begrijp je het verschilletje? Adam geeft niet zonde door, Adam geeft dood door. En omdat die dood in ons werkzaam is, gaan we onontkoombaar zondigen. Romeinen 3 zegt het, van alle mensen. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Ja? En rechtvaardigheid heeft te maken met leven. Maar niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Allen hebben gezondigd, allen lijden gebrek, hè, derven staat er in de NBG, allen lijden gebrek aan de heerlijkheid van God. Adam, voordat hij zondigde, had hij een soort heerlijkheidslichaam. Niet helemaal hetzelfde, denk ik, als van onze Heer, maar goed, daar kunnen we over discussiëren. Maar hij verloor die heerlijke gestalte, hè, want ze zagen toen hij stervend werd dat hij naakt was. En ze zagen aan elkaar dat ze naakt waren. Voor die tijd was dat blijkbaar niet opgevallen. Misschien dat ze wel een hele glanzende, stralende uitstraling hadden. Hè, waardoor dat allemaal ja, in heerlijkheid was. Goed. Het is duidelijk. Adam geeft dus geen zonde door. Adam geeft de dood door. Adam werd stervend als gevolg van ongehoorzaamheid. Is het u, hebben jullie er wel eens over nagedacht? Dat Adam had nakomelingen kunnen hebben voordat hij van die vrucht gegeten had. Voordat hij ongehoorzaam zou zijn. Dan had je twee soorten mensen gehad. Mensen in wie het leven doorgegeven werd. Omdat het voor de zonde gebeurde. En een andere groep mensen aan wie de dood doorgegeven werd. Nou, zo is het niet gebeurd. Maar stel je eens voor. Dat er mensen zouden zijn en die zouden kijken naar die andere groep mensen. En zien wat die zonde en wat dat stervend zijn en het daardoor zondigen. Wat dat allemaal teweeg bracht aan die groep mensen. Wat een verdriet, wat een lijden. En zij zaten misschien op een mooi eilandje zo te kijken in al hun heerlijkheid. Nou, het is zo niet gebeurd. Maar als dat nou broers en zussen zijn, hè, want dat zou het geweest zijn. Als dat nou broers en zussen geweest zijn. En er zou een werkelijke liefde zijn tussen broers en zussen. Zouden dan die niet stervende mensen, zouden die dan niet gaan zitten verzinnen, een plan gaan zitten verzinnen om die stervende mensen te helpen? Om al die ellende, al dat lijden, al dat verdriet op te heffen? Ja, ik denk van wel. Ik denk zelfs dat Adam zelf, toen hij al dat verdriet zag, al dat lijden, al die ellende die hij veroorzaakt had door zijn ongehoorzaamheid, zou hij niet dolgraag. Ja, het is maar een vraag, hè. Goed, Adam werd stervend als gevolg van ongehoorzaamheid. Hoe is het dus gekomen dat mensen zondig zijn? Adam gaf de dood door aan al zijn nakomelingen. Ik heb tussen haakjes en tussen aanhalingstekens gezet. Is dat misschien een erfelijkheidskwestie? In ieder geval, het werd doorgegeven. Vanaf dat moment is er iets in Adam veranderd, waardoor hij de dood doorgaf. Hier staat dus even kort wat ik net gezegd heb over Adam was de eerste die zondigde en daar de dood ging. Wij gaan dood en als gevolg daarvan, hè, dat is een stervend proces, en als gevolg daarvan zondigen wij. Nou, ik heb al een heel klein beetje hierop geduid. Adam en wij, hoe zou het nou geweest zijn als Adam niet had gezondigd en nu nog zou leven? Nou, Adam was de eerste, de eerstgeboren, eerst geworden. Hè, geboren kan ook een beeldspraak zijn. De eerst geworden mens, want hij was door God geschapen. Adam was niet letterlijk zoals alle andere mensen geboren. Hè, dus uit de buik van een vrouw voortgekomen. Adam was door God gemaakt, geschapen. Maar hij was dus de eerste van alle mensen. Hij was het hoofd van het menselijk ras. Hij, stel je voor dat hij niet gezondigd had en nu nog onder ons zou bestaan, dan zou hij de heerschappij hebben over alle mensen. Hij was de eerste, hij was ook waarschijnlijk zou hij de allersterkste zijn en de allergeweldigste en de allermooiste. En dan zou hij daar rondlopen, ook in dat stralende lichaam dat God hem gegeven had enzovoort. En alles zouden hem toebehoren, want hij was hun vader. En in die beeldspraak van vader en kinderen. Kijk, wat ik nu vertel, in onze maatschappij, iedereen heeft dus een beetje lak aan dat iemand hoger in rang is. Niks liever dan al die poten onder die stoelen vandaan zagen enzovoort. En ongehoorzaam zijn en respectloos zijn enzovoort. Maar in een gezin met kleine kinderen, hè, van die ukkies, daar is het wel zo dat die kindertjes, die kijken nog naar hun vader en moeder, aan wie zij gehoorzaam moeten zijn. Die kijken nog naar hun vader en moeder, als voorbeelden hoe ze zullen opgroeien. Die kijken nog naar hun vader en moeder als ze iets niet kunnen. En dan gaan ze vragen, mama, papa, wil jij dat even doen? Mama, papa, mag ik dat hebben? Mama, papa, nou, u, weet u het nog? Hoe die kindertjes waren. En nu zijn ze volwassen. Dan vragen ze niet zoveel meer aan mama en papa. Dan zeggen ze soms wel, mama en papa, ik geloof niet dat je het goed doet. In plaats van andersom. In de situatie van Adam was hij die vader. En al die anderen waren zijn kinderen die van hem verwachten dat hij het voorbeeld zou geven. Zo zou het geweest zijn als. Alle zouden hem toebehoren. Hij zou alle lijden beschermen en liefhebben. Ah, wat een mooi verhaal. Zou dat geweest zijn? Het is niet zo, jammer. Dan eventjes het contrast. Christus en wij. Kijk, lang voordat de mensheid in Adam, u weet nu wat dat betekent, hè? Wat dat betekent als ik zeg in Adam, hè? Dat weet u nu ongeveer wat dat betekent. Nou, eigenlijk is dat precies hetzelfde met in Christus. Ja, zou je zeggen, maar Christus die was geen mens toen Adam er was. Hoe zit dat dan? Nou, lang voordat de mensheid in Adam was, was heel de schepping in Christus. Colossense 1, vers 15 tot 17. En misschien is het goed om dat even te lezen. Voor degene die zo mooi, tenminste ik vind het mooi, zo'n boekje hebben, gaan we het uit de Concordante vertaling lezen. En dan lezen we vanaf vers 12 maar. De zin begint al bij vers 9, maar en er staat dan Colossense 1 vanaf vers 9. Gelijktijdig de Vader dankend die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. Nou, en dan komt het, hè. Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En daar klinkt het, de zoon van zijn liefde. Daar klinkt dat fantastische woord liefde. Christus is de zoon van Gods liefde. En die liefde, die heeft te maken met dat overgezet zijn vanuit de duisternis vandaan. Normaal gesproken zeg je duisternis staat tegenover licht. En hier wordt die duisternis, hè, wordt als tegenstelling gebruikt voor liefde. De koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonde. Nou, vergeving. Ik ga er niet te diep op in, maar De beeldspraak koninkrijk van zijn liefde, de beeldspraak van koninkrijk, heeft te maken met het woord vergeving. Een koning kan vergeving geven. Het verhaal in de evangelie is duidelijk daarin van dat er zo'n slaaf komt en die had een schuld aan de koning. En nou, de koning die had medelijden met die man. Die zei, nou goed, ik scheld jou jouw schuld kwijt en ik vergeef je enzovoort. En buitengekomend zegt die man tegen iemand anders die een schuld heeft. Hey, ik krijg nog een tientje van je. Hij had net 100 miljoen gekregen. Ik krijg nog een tientje van jou. En als je het niet geeft, dan kom jij in de gevangenis. Nou, en dan is een koning bij machten toen hij dat hoorde om te zeggen, ja, maar zo gaan we niet verder. Omdat jij zo bent, is die vergeving ongedaan gemaakt en zal jij tot op de laatste cent dat allemaal goed maken. Ja? Dus koninkrijk en vergeving is een beeldspraak die bij elkaar horen. En hier staat dan ook de vergeving van de zonde. Hij, en dan hebben we het weer over de zoon van zijn liefde, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene, er staat een klein f'je bij, hè, omdat hij niet letterlijk geboren is. De eerstgewordene, hè, kan je zeggen, van heel de schepping. En nou komt het, want in hem is alles het al geschapen. Wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten. Het al is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in hem. Dit is de geschiedenis van het universum. Wordt hier in 4-5 versen besproken. De wording van het universum. Het is door God, uit God is het. Christus is ook uit God. Hij is de eerstgewordene. God heeft hem als beeld. Ja. En daarin als zoon, die alles wat de Vader heeft ook mag bezitten, geschapen en in die zoon is alles geschapen. Het is een hele diepe gedachte die Gods woord hier naar voren geeft. Maar hij is werkelijk de eerste van heel de schepping. Hij is daarmee ook het hoofd van het universum, van heel de schepping. En daarmee, als onderdeel, hè, mensen zijn een onderdeel van de schepping, is hij ook het hoofd van de mensheid, van het menselijk ras. Hij is de hoogste in rang en waardigheid onder de mensen. En ook onder de hemelingen. Efeze 4 beschrijft hem na zijn opstanding, hè, hij is de mens, Christus Jezus nu, dat hij de hoogste is van allen die van de hemelen zijn. De mens die God voor ogen had, toen er gezegd werd, laat ons mensen maken naar onze gelijkenis. Naar ons beeld en onze gelijkenis. Nou, dat is Christus. Allen behoren hem toe. Hij staat in levende verbondenheid met ieder schepsel in het universum. We hebben net even gesproken, stel je voor... dat Adam ongedaan kon maken wat door zijn ongehoorzaamheid gebeurd was. Alle zonde, alle verdriet, alle narigheid. Ik heb het een beetje opgeschreven. Stel je eens voor. Zou Adam het dan niet gedaan? Als Adam had mogen kiezen, als God had gezegd van, nou ja, je hebt je lesje nou geleerd. Je loopt nu de brandnetels uit de grond te trekken in plaats van dat appelen en peren als rijke vruchten in je schoot vallen. Als jij het nou overnieuw, zou je het dan overnieuw willen doen? Nou, ik ben er echt van overtuigd dat Adam had gezegd, oh, wat zou dat heerlijk zijn. Terug naar die Hof van Eden en dan naar die boom kijken van kennis van goed en kwaad. Maar het gaat niet. Het kan niet. Waarom niet? Omdat Adam geleerd had wat goed en kwaad was. En als hij teruggeplaatst wordt in een hof van Eden met de kennis van goed en kwaad, dan was die boom niet meer nodig geweest. En daarmee komen we op een heleboel andere vragen. Als God nou niet gewild had dat Adam ongehoorzaam zou zijn en sterveling zou worden, dan had hij beter die boom niet kunnen planten in die hof en kunnen zeggen van, daar mag je niet van eten. Nou, nog wat anders. Als God Adam een echte 100% vrije wil, een vrije keus had gegeven, dan zou hij twee bomen hebben moeten neerzetten. Eén van de kennis van goed en een hele andere boom aan de andere kant van de hof van de kennis van kwaad. Maar dat deed God niet. God heeft één boom gegeven waarin beide besloten waren. Je kan alleen het goede kennen als je het kwade kent. Je kan alleen het kwade kennen als je het goede kent. En zo heeft God het gegeven. Adam en Eva en Adam. Ja, die keken zo eens naar die boom. Ze hadden geen moment misschien daarna gekeken. Totdat er iemand van buitenaf kwam. Die zei van, oh, wat vind je van die boom? Wat is er met die boom aan de hand? Nou, en Eva, een heel verhaal wat niet waar was. Je mag hem niet aanraken en dit en dat. Heeft God het? En de tegenstander, de slang, die zei, heeft God niet gezegd dat? Nee, dat heeft God niet gezegd. Nee, logisch. Hij gaat met die vrouw aan de praat. En we doen niks liever als onze kennis uiten naar anderen die zo dom zijn dat ze dat allemaal niet weten. Kunnen we ze lekker, kunnen we lekker leraartje spelen en zo. Nou, Eva ook aan de slag om dat wezen, die slang, even te vertellen wat. En binnen de kortste keren was ze ingepakt. En ze ging wel eten van die boom, waarvan ze wist dat het niet mocht. Nou, en toen kwam die kennis van goed en kwaad in haar. Ze waren voor die tijd, hadden ze er geen besef van. Het was heerlijk, het was genieten, dankbaarheid was er niet. Als je in de ellende zit, in de nood zit en iemand komt jou helpen om je eruit te halen, dan ben je dankbaar. Als je niet in de nood zit, dan heb je helemaal geen behoefte aan iemand die jou komt helpen. Nou, en zo was het eigenlijk. Hè? Dankbaarheid kenden ze niet, omdat ze die tegenslag, het kwaad, niet kenden. Hij was uit het paradijs gejaagd, nou, dat kan wel zeggen. En er kwam een cherub met een vlammend zwaard om die boom des levens te beschermen. Hij had een zoon verloren die door zijn broer vermoord werd. Hij had zijn andere zoon verloren omdat hij de moordenaar was. De eerste moordenaar. Nou, je zal dat als titel meekrijgen. Jij bent de eerste moordenaar. Al zijn nakomelingen werden zondig en zwak. De grond werd vervloekt en met zweet des aanschijns enzovoort zou hij zijn voedsel daaruit moeten halen. Heel de mensheid werd in het ongeluk en in verdriet gestort enzovoort. Ja, ik kan me voorstellen dat als Adam de vraag gekregen zou hebben van zou je het niet over willen doen, dat hij... Nou, heel graag. Maar het ging niet. Het was onomkeerbaar. De sterfelijkheid was ingezet en hij werd sterveling. Er is tussen ons en Adam een sterke verbondenheid. Alles wat wij zijn, is ook in Adam. Hè? Wij zijn mensen die uit Adam voortgekomen zijn. Als je niet in de gaten hebt... Hoe sterk die bloedsband is, hoe sterk die band tussen Adam en ons is, omdat dat is zo lang geleden, en misschien geloof je iets van aangenees van de schepping, hè, dat zou ook nog kunnen theoretisch, dan mis je iets. Er is een, alle verbondenheid van mensen onderling komt voort uit onze verbondenheid met Adam. En... Ja, of Adam echt verdriet. Ik geloof niet dat het heel duidelijk beschreven staat in de Bijbel. Maar ik ben ervan overtuigd dat Adam net zulke gevoelens had als wij. En wij hebben soms heel veel verdriet van de dingen die ons overkomen. In ons gezin, bij onze vrienden, met ziekte, met tegenslag, met... Nou, noem maar op. Het is gewoon zo. En dat moet Adam ook gezien hebben. En die verbondenheid tussen Adam en ons, die is er gewoon. Er is een eenheid, kan je zeggen, tussen Adam en ons. Er is ook een eenheid van de schepping. Ik kan het niet, hè, met het ding. Daarin richten. Kijk. Jij vertelt me geheimen. Er is ook een eenheid in heel de schepping. We hebben net de Colossensebrief gelezen vanaf vers 12 of zo. En daar hebben we gelezen, alles heeft zijn samenhang in hem. In de Zoon van Gods liefde, in wie alles geschapen is. En tot wie alles geschapen is. Hij is ook het doel van de schepping. En als alles tot hem gekomen is, dan geeft hij die hele schepping over aan God de Vader, uit wie, door wie, in Christus, en tot wie alles geschapen is. Hij bevatte dus heel die schepping in zichzelf. Christus, alles. De verbondenheid van heel de schepping is in Christus. Dat is die samenhang. Er is een enorme samenhang. Al de mogelijkheden die we in de schepping terugzien, die waren in hem. Voordat de schepping ontstond. Voordat zij zichtbaar werden als mensen, voordat ze zichtbaar werden en hemelingen als schepselen van zijn hand. Hij is de zoon van Gods liefde. Wat zegt het boek Openbaring? Hij is het scheppende origineel van God. Hij is de standaard van heel de schepping. En hij heeft dat ook ontvangen om dat te zijn en werkt dat ook uit. Dus er is een samenhang in heel de schepping. En ik denk dat wetenschappers ook wel in de gaten hebben dat er een heleboel structuren en natuurkundige en fysieke en wat voor processen dan ook, dat lijkt allemaal op elkaar. Daar zitten structuren in die hebben verwantschap met elkaar. Wij als mensen zouden ook verwantschap, diepe verwantschap met elkaar moeten hebben. Een enkeling heeft dat niet in de gaten en die blaast mensen op in een synagoge of in een moskee of op een strandje. Die verwantschap is zo enorm verworden, is zo enorm gedegenereerd door dat stervensproces dat in ons werkzaam is. Dat kan je ook noemen, hè? Bederf, corruptie, bederf is in ons werkzaam. En u heeft toch wel eens een appel bedorven zien worden en laat het maar liggen. En op een gegeven moment is het één drabbelige toestand met een schilletje eromheen. Hè? Te vies om in de vuilnisbak te gooien, om met je blote handen mee te pakken. En dat ene appeltje dat zo bedorven is, dat steekt al die andere appeltjes ook nog aan. Oom Kooi zei altijd van nou, leg maar een gezond appeltje tussen al die bedorven appeltjes. Dan worden de bedorven appeltjes niet beter hoor. Nee, die gezonde, die wordt aangetast. En zo is het ook met ons. We zijn verworden. En die samenhang die er tussen de mensheid, die verbondenheid die er tussen de mensheid zou moeten zijn, die is aan het verdwijnen. Maar, dat moeten we echt heel goed vasthouden. Heel die schepping heeft zijn samenhang in hem en is uit hem voortgekomen, want heel die schepping was in hem. Dat moet u even vasthouden. Hij wordt ook genoemd de zoon des mensen of de zoon van de mensheid. En dat is de nauwe verbondenheid van Christus met de mensheid. Nou, het woord Adam of de titel Adam of het woord, dat betekent mens. Dus vanuit het Hebreeuws zou je kunnen zeggen, zoon van Adam. Zoon des mensen, zoon van Adam. En Christus is natuurlijk zoon van Adam. Maar niet de zoon als Kaïn. En niet de zoon als ik. Die stervend zijn, die zondig zijn. Hij is de zoon van Adam in een beeldspraak is hij de zoon van Adam, want ten diepste was hij de schepper van Adam, hebben we net begrepen. Hè? In hem is alles geschapen, ook Adam. Maar hij is de zoon des mensen, de zoon van Adam. Waarom? Opdat hij ook het, wat Adam was, het hoofd zijn van de mensheid, zou bij hem komen. Dat wat Adam eigenlijk verloor, namelijk het hoofd van de mensheid zijn, dat zou Christus als het ware als zoon des mensen van Adam overnemen. Je kan zeggen erven. Begrijpt u dit? Want dat is de diepe betekenis van de zoon des mensen. Dat hij dus in de lijn van Adam ook het recht heeft om hoofd te zijn van alle mensen, omdat hij geen zonde kende. Omdat hij het werk dat Adam had moeten doen, dat kon hij wel doen. En Adam faalde. Nou, dan, als we dat begrijpen, dan gaan we nu naar een stapje dieper. Namelijk de nieuwe mensheid. Hij is, Christus, is het hoofd van de nieuwe mensheid. Ja, Adam geeft de dood door aan alle mensen. Dat hebben we nou inmiddels begrepen. Waarop Adam zondigde. Christus geeft het leven door aan alle mensen. Het kanaal dat Adam, wat bij Adam gebruikt werd, die dood doorgeven, was het vlees. Het vlees is in Gods woord over het algemeen de van God afgekeerde kant van de mens. Ja? Het vlees is, daarin zit dat bederf. Daarin zit dat bederf, daarin zit ook ja, die neiging. Hè? Wandelen naar het vlees heeft te maken met wandelen in overeenstemming met het bederf. In overeenstemming met zonde. Wandelen naar de geest heeft te maken met leven. Christus geeft het leven door aan alle mensen en het kanaal is geest. Als wij geen geest hebben, als een mensengeest, dan zouden we niet bestaan. Christus geest geeft geest door aan, als een, wat zegt Gods woord? De geest is leven. Dus Christus geeft het leven door via het kanaal geest, maar ook zijn geest en Gods geest zijn in ons gekomen toen wij tot geloof kwamen. Vergis nu niet, dat is geen theoretisch verhaal, dat is een zeer praktisch verhaal. En ik ben ervan overtuigd dat als Andries hier geweest zou zijn, dat hij daar dieper op ingegaan zou zijn, dat de werking van Gods geest in ons ons leven verandert en dat wij, ja, helaas is dat nog niet zo sterk, want de geest is niet volkomen, volledig in ons, maar het is een aanbetaling, een deel, maar die is al werkzaam in onze innerlijke mens om die te veranderen. Om die, ja, door een andere manier van denken, dat we ons gedrag ook veranderen. Christus geeft het leven door aan alle mensen, het kanaal is geest. En uiteindelijk zal dat uitmonden in onvergankelijk leven. Door die geest. Nou, de nieuwe mensheid. Hij is het hoofd van de nieuwe mensheid, hebben we net gezegd. Door zijn offer geeft hij leven door aan een ieder die hem nu toebehoren. U bent gelovig. U behoort hem toe. U bent in uw denken, naar ik aanneem, door de werking van die geestelijke kracht in u, veranderd met zoals u vroeger dacht en zoals u vroeger handelde. Er is een innerlijk proces gaande en dat is, ja, dat noemen we eigenlijk, dat die nieuwe mensheid al in ons aan het werken is, maar niet volkomen kan zijn doordat we nog die van God afgekeerde kant ook bij ons dragen, dat bederf bij ons dragen in het vlees. Maar er is al een proces in ons gaande waarin die nieuwe mensheid al gestalte krijgt in onze wandel, in ons gedrag, in ons denken. Door de leiding van Gods geest. Want allen die door Gods geest geleid worden, zijn zonen van God. Nou, het moment waar we naar uit zitten te kijken is dat moment dat de levenden die overblijven, die dus niet ontslapen zijn, hè, maar dat de levenden die overblijven de komst van de Heer meemaken. Zit u er ook een beetje naar uit te kijken wel? Een beetje spannend, hè, deze tijden. Je zou zeggen van nou, Nou, goed. Ja, ik zeg van nou. De levenden die overblijven tot aan de komst van de Heer worden levend gemaakt. En dat is iets wat ook te maken heeft met een verandering die zo groot is dat dit bederf dat in ons is, dit vlees dat in ons is, veranderd wordt. En dat, dat we niet meer stervend zullen zijn, zoals nu, maar dat we onsterfelijkheid zullen aandoen. We worden onsterfelijk gemaakt. In ons is dan die dood, waarop allen zondigden, niet meer werkzaam. Maar er is zulk een overvloedig leven dan in ons aanwezig dat we niet eens meer kunnen zondigen. Dat is wat. 1 Korinthe 15 vanaf vers, ja, zullen we eens even lezen. Vanaf vers, ik weet niet precies hoor, 45 of 48. Oh, ik heb nog heel even, hè. Nou, dan krijgen we dat hele prachtige stuk over de opstanding. Ja, vanaf vers 42 lezen we dan. Hè. Dan heeft Paulus eerst gesproken over, over graan dat moet sterven in de aarde. En dan heb je er wel. Nou, het is nou lente, hè? Als je nou langs de akkertjes rijdt, het gerst is al bijna rijp, dat is al helemaal geel geworden. Er is zo'n korreltje, is er in de grond gegaan. En als u dan langs die akkers rijdt, ziet u dan allemaal korreltjes op het land liggen? Nee. U ziet een halm en in die halm er zitten misschien wel 10, 20 van die korreltjes in een heel andere vorm dan het korreltje dat in de grond gegaan is. Nou, dat geeft Paulus als voorbeeld aan dat als dat korreltje waarin dat leven zit gezaaid wordt, dan geeft God er een heel ander lichaam aan dan dat gestorven is. Nou, en nou zet hij dat over aan ons. Wij zijn nu stervend, maar als wij levend gemaakt zullen zijn, dan zal dat lichaam totaal anders zijn dan wat nu, als we doodgaan, begraven wordt. Nou, dat is heel bijzonder en daar heeft hij het hier over in vers 42. Zo is het ook met de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, nou een prachtig woord voor bederf, en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk, een ziels, denk ik dat beter vertaald had kunnen worden. Er wordt een zielslichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een zielslichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam, een levendmakende geest. Toch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, net ziels, hè. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke dragen, zo zouden wij het beeld van de hemelse moeten dragen. Dus nu is dat proces al gaande in ons. En die overheersing van de ziel, die enorm beïnvloed wordt door ons vlees. En de overheersing van de ziel, van de emoties enzovoort in ons huidige leven. We doen naar wat we voelen. Wordt vervangen. Wanneer in ons Gods geest en de geest van Christus wat actiever en werkzamer wordt, dat wordt dan vervangen door er niet ziels naar te kijken, maar geestelijk. En dan wordt je gedrag ook anders. Als je je vertrouwen gesteld hebt op de Heer, in plaats van op je portemonnee, dan is je gedrag heel anders. Dan jaag je niet meer achter die dingen aan die van de portemonnee zijn. En uiteindelijk besef je dat het bezit van de zaak ook het eind van het vermaak is. Maar dan strek je je uit naar het geestelijke. naar de prijs van de roeping Gods die boven is. Dan kijken we uit naar die dag waar we net van spraken. Bij de komst van de Heer, dat we veranderd zullen worden. En dat zegt vers 15, dit spreek ik even wel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Mag je eens goed over nadenken over je, als je over koninkrijk Gods spreekt. Dat vlees en bloed dat niet kunnen beërven. Dus mag je dat niet gelijk schakelen met het koninkrijk der hemelen. Dat op aarde komt 1000 jaar, waar zat vlees en bloed rondloopt. Israël zal daar de volkeren gaan bekendmaken over de wet aan vlees en bloed. Maar hier staat dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. Dat is dus blijkbaar een ander aspect van Gods koninkrijk. Ja? Nou, sommige mensen hebben dat stukje, denk ik, nooit gelezen. Vlees en bloed kunnen de koninkrijk Gods niet beërven. Maar ons moet vergankelijkheid, moet onvergankelijkheid aandoen. Stervend moet het leven aandoen. En dan is het dood, waar is uw overwinning? Maar de dood wordt verslonden in het leven. En dat zal gebeuren. Goed, heel kort. De nieuwe mensheid, de levenden die overblijven tot aan de komst van de Heer, worden levend gemaakt. Hè? Onsterfelijk gemaakt. Er is geen dood meer in hen werkzaam. Zij kunnen niet meer zondigen. Nu, hij werd tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5, vers 21. Hij die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt. En nu komt het hele bijzondere, waarin we zoeken naar dat antwoord. Staat hij nou in onze plaats? Of is het anders? God heeft door zijn offer, het zondoffer, heeft God afgerekend met de zonde. Christus werd opgewekt vanuit de doden. Hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. En zoals in Adam allen sterven, hebben we net ook al overdacht, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. God heeft het besloten om de zonde door te geven, of het sterven door te geven door één mens, Adam, waarop allen zondigden. En zo heeft God ook één mens aangewezen door wie dat ongedaan gemaakt moest worden. Zijn zoon, die zonder zonde was. Als we nu helemaal teruggaan naar de gedachten, of naar de feiten, moet ik zeggen, die achter heel deze gebeurtenissen in Adam hebben we over gesproken, in Christus hebben we over gesproken. Dan kan je eigenlijk teruggaan naar twee mensen. Adam en Christus. En daarin handelt God zoals hij met alle mensen zal handelen. Adam was ongehoorzaam. En beide, omdat ze hoofd waren van de mensheid, was hun handelen bepalend voor de gevolgen voor de mensheid. Begrijpt u dat? Beide waren zijn hoofd. En Adam stortte de mensheid in de dood en in het ongeluk. En Christus is hoofd, hè, zoon des mensen hebben we over gesproken. En hij brengt de mensen tot leven en heerlijkheid. Beide mensen, die moet je met elkaar kunnen vergelijken. Dus is nu de vraag, ging Christus in onze plaats staan? Ik zeg nee. Maar je mag er anders over denken. Maar ik heb geprobeerd vanuit Gods woord aan te geven hoe zaken zijn. Want als Christus in mijn plaats zou staan en in, desnoods in de plaats van alle mensen, dan zou hij onze straf vervangend hebben moeten dragen. En wat had er dan? Dan zou hij niet meer hebben kunnen opstaan. Hij zou de doodstraf gekregen hebben die wij verdiend hadden, als ik het zo mag zeggen. Wij zouden dan in zijn plaats leven en hij zou voor altijd in de dood blijven, omdat dat ons lot geweest zou zijn en hij heeft ons vervangen. Maar de praktijk en Gods woord zegt dat het zo niet is. Hij leeft, gelukkig. En wij zullen leven. Hij heeft ons dus niet vervangen, wat hij gedaan heeft. Hij heeft de dood overwonnen. De dood van Adam, die Adam bracht, heeft Christus overwonnen. En met dat hij als zondoffer begraven is, heeft God hem opgewekt in nieuwheid van leven en die zonde is achtergebleven in het graf. En wij mogen weten dat wij met hem zullen opstaan. Paulus gebruikt ook de woorden met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgestaan in nieuwheid van leven. En wij mogen leven niet omdat hij in onze plaats ging staan, maar omdat wij in hem zijn. Is dat niet mooi? We waren in Adam en gingen dood. Hè, want we kwamen uit Adam voort. We zijn nu in Christus, nu de gelovigen en straks alle mensen. We zijn nu in Christus en we maken mee wat hem is overkomen. We worden opgewekt in nieuwheid van leven. In hem is de dood ook voor ons overwonnen. Tot slot. Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Adam werd ongehoorzaam en stervend en hij bracht dit over aan alle mensen. Christus was gehoorzaam en werd levend gemaakt en brengt ook dit over aan alle mensen. God heeft zoiets bijzonders gedaan. Voordat hij alles geschapen had, en in Christus alles geschapen heeft, voordat dat gebeurde, heeft God toch blijkbaar eens heel goed nagedacht. Dat is wel fijn, als we iemand hebben die nadenkt, want zelf kunnen we niet zo goed. En hij heeft besloten, niet om één, niet om twee, niet om drie bomen, of hij heeft een heleboel bomen, maar hij heeft besloten dat er één boom zou zijn van de kennis van goed en kwaad. Opdat we goed en kwaad zouden leren kennen. En de gevolgen daarvan. Dat is één. Voordat hij dat deed, dus toen hij daarover nagedacht had vooraf, toen wist hij dus dat de mens ongehoorzaam zou zijn. Blijkbaar zat dat toch in de mens. Zelfs toen ze zo fijn in die hof aan de rond springen waren. En wat hij gedaan had, voordat hij maar de mens geschapen had, voordat de zonde in de schepping kwam, dus voor de nederwerping van de wereld, was het lam gezien. Dat kan je lezen in 1 Petrus 1 vers 19. Voordat er maar een redder nodig was, was de redder al bestaand. Het lam Gods. God had er al in voorzien. Gekend voor de nederwerping van de wereld, zegt 1 Petrus. En hij had ook voorzien in het zondoffer. U moet dat maar eens nalezen en daarover nadenken wat er dan staat in Openbaring 5 vers 6. Daar stond het lam als geslacht. Dus dat lam dat door God voorzien was als redder, werd na de zonde, was het nodig dat die redder geslacht werd, hè, in dat beeld van het lam, als geslacht, om de geschiedenisvoortgang te kunnen geven. Gods reddingsplan van de eonen voor te kunnen laten gaan. Want hij was de enige die het waardig was om de boekrol te openen en de zegels te verbreken, waardoor de ontwikkeling van de geschiedenis in het boek Openbaring ook beschreven kon worden. Allen waren in Adam en daarmee verloren. Allen zijn in de zoon van zijn liefde en zullen gered worden. Beter nieuws kan ik u niet vertellen. Tot zover.